Hey, hallo beste luisteraars. Welkom terug bij de Drone Vlaming podcast. De podcast van, voor en over Vlamingen en Nederlanders in de podcastindustrie. Alles wat je denkt te willen weten in verband met drones en het gebruik ervan, maar in tegenstelling tot de meeste andere podcasts over drones in het Nederlands. In de show komt telkens een dronie aan het woord, een Vlaming of Nederlander, die begeesterd is door drones of die een link heeft in de dronewereld, professioneel of puur recreatief. Welkom aan iedereen om ook deze week weer aan te schuiven bij deze aflevering. Een speciale toepassing komt deze keer aan bod. Ik kwam dit tegen en was al direct heel enthousiast om onze volgende gast ook eens uit te nodigen. Een volledige andere toepassing dan tot we hiertoe gehad hebben, maar zeker en vast ook meer dan de moeite om ook eens in de aflevering te hebben. Het dronegebruik in een serre. Vreemd zou je denken, maar dat blijkt niet zo vreemd te zijn. Hierover zal onze gast van deze keer wat meer uitleg geven. De gast van deze week is Bram Tijmans van de firma Pats. Veel luisterplezier gewenst. Een goede middag, meneer Tijmans. Ik veronderstel dat Tijmans uitgesproken is. Ik wil u reeds op voorhand bedanken om op mijn vraag te zijn ingegaan voor deze aflevering. Ik heb je in de intro reeds vluchtig voorgesteld, maar mag ik vragen om jezelf eens wat voor te stellen op algemeen gebied?
Ja, goedemiddag Pascal. Bedankt voor je uitnodiging voor deze podcast. Ik ben Bram Tijmans. Ik ben een van de oprichters van Pats Indoor Drone Solutions. Een van de oprichters, zeg ik. We zijn nog met twee andere compagnons. Dat zijn wat meer de technische founders. Pats is een jonge onderneming uit Delft. En die richt zich op het bestrijden, het monitoren eigenlijk en bestrijden van plaaginsecten in de glastuinbouw. Of zoals jullie in België zeggen, de serres. Dat is een belangrijk onderwerp. We zijn dus eigenlijk echt een techbedrijf in Delft. Vlakbij het Westland, vast bekend voor de luisteraars. Waar veel kassen staan, veel opstanden. Gevestigd in Delft op de TU campus.
Ja. Oké. En wat is je achtergrond en had jij vooraf aan het project, waarover dat u daarnet al iets zei, Pats, had u daar vooraf al reeds een link met drones of is dat geleidelijk aangekomen?
Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik heb zelf bedrijfskunde gestudeerd, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Vandaar ook meer mijn rol zeg maar, binnen de onderneming om meer op de voorkant bezig te zijn en niet zozeer de ontwikkeling. Maar dat is eigenlijk gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden. Een van de andere compagnons is mijn broer. Die werkte al jaren in het drone lab, het MAV lab van de TU Delft. Faculteit Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek. Dus dat was op zich wel mijn link. Al had ik er zelf, laat ik zeggen, weinig affiniteit mee. Of direct interesse om me daar heel erg in te verdiepen. Dat is eigenlijk gekomen na gelang het project. Of het idee zich ontwikkelde naar een project en van project naar bedrijf.
Ja, oké. En hebt u door dit project ook ondertussen zelf drones binnen de privésfeer? Of?
Oei, ik kan eigenlijk geen nee antwoorden. Hè. Normaal heb ik er eentje bij me. Ja. Maar niet één waar ik zelf ook hobbymatig mee vlieg. Ik zie vaak genoeg drones zeg maar, in het veld samen met mijn collega's. Dus in mijn vrije tijd doe ik graag andere dingen. Dat is eigenlijk wel het correcte antwoord.
Ja, uiteraard. Maar elk zijn hobby natuurlijk, als je andere dingen te doen hebt. Ja. En het project waarover ik het met u wil hebben, is eigenlijk tweeledig, als ik het goed voor heb. Enerzijds is er Pats C, met daarbij ook een bijzondere kijk naar Pats X. Leg eens uit wat deze projecten precies zijn.
Ja, dan gaan we wel gelijk helemaal de diepte in. Maar laten we daarmee beginnen inderdaad, eerst even een soort scheiding maken. Pats X, dat zijn onze vleermuisachtige droontjes die achter de plaaginsecten aanvliegen zoals vleermuizen dat doen. En ze dan in de lucht vermorzelen. Nou, een vleermuis eet ze op, wij even versnipperen ze met de propellers. Ja, dus dat is echt ingrijpen in de plaag, om even zo te zeggen. Of in ieder geval de verdere verspreiding van de plaag. En Pats C is de camera die drone ook aanstuurt en dat insectje, in ons geval motje, ook volgt. Om die botsing te bewerkstelligen. En de PATSI-functie, het camerasysteem PATSI, bleek ook al heel veel waarde te hebben voor gebruikers, omdat we daarmee ja, eigenlijk een heel goed beeld konden gaan geven, dagelijks, bijna per uur, van hoe een plaag zich ontwikkelt in de kas. En dat is ja, cruciale informatie om te sturen en risico's te beperken van explosies. Maar ja, daar zit natuurlijk veel meer achter, maar dat zal vast in de podcast verder te sprake komen hoe we daar gekomen zijn, want dat is dan weer een compleet ander verhaal.
Ja. En als ik het dan juist voor heb, is pads C eigenlijk eerst ontstaan en dan later pads X, of is dat alle twee samen ontwikkeld eigenlijk?
Nee, pads C is dus echt een ontwikkeling die erna is gekomen, eigenlijk een soort noodzakelijk kwaad om pads X te laten werken. Mm-hmm. En dus het bleek al waar te hebben. Dus misschien een klein stukje, een paar jaar terug, hè? Laten we zeggen een jaartje of 5, 6 teruggaan, eind 2016. Dus dan dat ook weer even geleden. En toen hebben mijn compagnons, Kevin van Hekken en Sjoerd Tijmons, dat laatste is dus mijn broer, kwamen dus met het een beetje bizarre, maar toch gave, en ik was natuurlijk gelijk aan, gave idee om vervelende muggen in de slaapkamer te slim af te zijn. Nou ja, we weten allemaal hoe vervelend dat kan zijn in de zomer. Het zal in België niet anders zijn dan in Nederland. Die beesten je wakker houden, los van de mensen die er allergisch voor zijn en los van alle ziekten die ze ook nog eens kunnen verspreiden in tropische omstandigheden. Dus we zijn eigenlijk met het idee gestart van oké, je hebt tegenwoordig gewoon drones van $10. Weet je, de speelgoeddroontjes, de CX-10's bijvoorbeeld, die ken je vast wel. Kunnen we die niet autonoom rond laten vliegen in de slaapkamer, in een leefomgeving om motjes te, of insecten of mugjes te vermorzelen? En toen is eigenlijk... Ja, toen zijn we dat gewoon eens gaan testen met... Ja, we hebben genoeg water in Nederland, dus een mug is zo gevangen. Toen zijn we hem maar eens wat losgelaten in een kamer. En zijn daar met de hand achteraan gaan vliegen. En op het moment dat het propellertje, zo'n iets kleins als een mugje raakt, hoor je dus echt een harde tik.
Ja.
Nog net niet de pats, maar dat kwam later. maar toen is wel het idee geboren. Toen zijn we eens gaan kijken van oké, wat gebeurt er nou als je een propellertje, zo'n motortje pakt, in een glazen stolp, high-speed camera erop, propellertje draaien, mugje erbij. Nou, je ziet dat het mugje, dat is natuurlijk een heel klein IO-beestje, wordt een soort van aangezogen. En op het moment dat hij eigenlijk gepatst wordt door de propeller, zie je een enorme explosie van allerlei ledematen, zou je misschien wel kunnen zeggen, en andere juices of hoe je het zou willen noemen, lichaamsappen. Toen is het idee gaan ontstaan en dat is... Op termijn is dat natuurlijk ontwikkeld en dachten van oké, wacht even, voordat we dat kunnen gaan doen, moet je dus met één een drone in de slaapkamer gaan rondvliegen. Oké, kan je al over twijfelen, nog steeds cool. Maar je hebt ook een camera nodig. En die camera in de slaapkamer en privacy, ja. En je concurreert met een elektrische vliegenmapper. Dus dat waren zeg maar de overwegingen. En toen zijn we een beetje zijdelings, per ongeluk eigenlijk, in contact gekomen met de glastuinbouw, waar we leerden dat het beheersen van plagen een steeds lastiger verhaal wordt. Mm. En voorheen, ik schets het heel simpel hoor, en ik wil niks afdoen aan de industrie. Want dat was hoe het ging, wat de beste kennis was. Maar voorheen had je gewoon best wel sterke middelen. Die spoot je een keer en dan zag je gewoon een paar maanden niks in je kas. Nou, daar is natuurlijk logischerwijs steeds meer strenge regelgeving op gekomen. Hè. Dat gaat ook door. Met de Green Deal bijvoorbeeld. Hè. Wordt het ook alleen maar scherper meer aangescherpt. En dat betekent dat plagen gericht aangepakt moeten worden. Dus elk beestje wat schade kan berokkenen, heeft gewoon bijna zijn eigen middeltje waar die aan doodgaat. Ja. En terwijl je gewas mooi blijft werken, je bestuivers zoals hommels goed blijven werken, je nog steeds perfecte tomaten en bloemen krijgt. Maar ja, dus doordat je allerlei verschillende, in plaats van één middel, allemaal verschillende middelen hebt, wordt een soort complexe puzzel, want het is gewoon een ecosysteempje met allerlei invloeden, los van de insecten, ook het gewas, je mensen, het klimaat, in je kas, allemaal belangrijke dingen die invloed hebben daarop, hoe effectief dat is. Nou, dan krijg je nog eens bovenop dat als je wat zachtere middelen gaat gebruiken tegen een bepaalde plaag, dan kunnen ze resistentie op gaan bouwen. Dus moet je nog meer gaan gebruiken van iets wat minder kan. Dus dat gaat allemaal stapelen. En dat betekent dus dat het gewoon echt een heel complex verhaal wordt, arbeidsintensief, veel tijd om te gaan scouten en dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk het startpunt voor ons geweest. Toen zijn wij ons gaan verdiepen van oké, maar waar zitten die problemen dan? En toen hebben wij voor onszelf bedacht, oké, van alles wat we nu geleerd hebben door gewoon met kwekers, bedrijven, belangenorganisaties zoals Glastuinbouw Nederland te praten, zijn we eens gaan kijken van oké, wacht eens even, als we al die plagen hebben, waar zitten dan echt de uitdagingen? En dat bleek dus dat voor ons niet ongunstig, vooral de wat grotere plaaginsecten, zoals motjes. Nou, die brengen rupsen voor. Dat zijn best wel grote insecten. Binnen een paar dagen zijn het best wel grote groene joekels. Mm. Dat betekent ook hoe groter een organisme is, hoe beter het kan tegen middelen. Dus dat bleek best wel een soort hiaat te zijn, zeg maar, in het hele verhaal. Dus daar moet vaak actief tegen bestreden worden. Want uiteindelijk je hele ecosysteem, wat je zorgvuldig hebt opgebouwd tussen natuurlijke vijanden en plaaginsecten, overhoop gooit. Waardoor je natuurlijke vijanden, je standing army, zoals ze dat noemen, omvalt. En je andere vijanden die even binnenkomen, de plaaginsecten die binnenkomen, opeens een opleving hebben. En dus je draait een kraantje dicht, maar de andere die draait zeg maar open en je hebt weer een overstroming. Dus dat was voor ons een beetje het startpunt. En toen zijn we gaan denken, oké, maar motten zijn interessant. Ze zijn daarnaast ook nog lekker groot. En ze vliegen in het donker. Dus dan zijn er geen mensen aanwezig. Kan je de lichtomstandigheden zelf bepalen. En dat is eigenlijk het startpunt geweest van, oké, we beginnen met de motten. Nou, er zijn er een heleboel motten. Er zijn tienduizenden. Een heleboel zijn plagen, ook een heleboel niet. Dan zijn we ons gaan richten op eigenlijk eentje die je en in tomaat, en in gerbera, en in potplanten, en in fruit eigenlijk overal tegenkomt. Ja, best wel een breed probleem, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk Europees verband. Mm. Dat is eigenlijk het startpunt geweest, waarbij we op een gegeven moment konden laten zien in een soort labomgeving, ja, wij kunnen iets bouwen wat zelfstandig achter zo'n motje aanvliegt en hem verpulvert, hè, dus een botsing in werk zet. Maar ja, dan moet je het in de praktijk gaan testen, dus op een gegeven moment zetten wij de stap naar de praktijk. Toen zijn we ons camerasysteem, wat dus de drone aanstuurt en uiteindelijk de motjes jagen, maar ook de motjes volgt, zijn we in wat kassen gaan ophangen bij 4 gerbera kwekers. Dat zijn snijbloemen. We hebben ongeveer 50 kwekers van in Nederland. Zijn er ook enkele, 2 of 3 in België. Die zijn we daar opgehangen. En voor ons eigenlijk meer om te kijken van oké, waar zitten nu de beesten op dat moment en waar kunnen we dus in de praktijk testen doen. Dus op een gegeven moment belden we een van de kwekers en zeiden van, ah Ruud, we zien bij jou veel motten afgelopen nachten, mogen wij de komende dagen bij jou komen testen. Dan komen we na werktijd in de avond, weet je wel, droontjes, laadplatforms, camera's en het team en go, go, go. Gewoon maar eens de praktijk aan de slag. Eerst wat hij zei was, hoe weet je dat? Ik geloof er niks van, want ik heb nog niks gevonden in mijn kas. Ik heb die platen niet gezien. Ik heb hem niet gevonden in mijn traditionele vallen. Dan moet je aan UV-lampen denken of feromoonvallen. Dat zijn waar lokstoffen van vrouwtjes, waar mannetjes op afkomen. Dat zijn eigenlijk allemaal signaleringsinstrumenten. Of niks gevonden aan rups in zijn gewas. En dat was eigenlijk het eerste aha-moment. Voor hun in ieder geval, voor ons nog niet eens. Maar op een gegeven moment begonnen al die kwekers om ons jasje te trekken. En te zeggen van, hey, jij ziet iets wat ik heel graag wil weten. Waarin ik mijn gewasbescherming op kan inrichten. Dus wij daar gewoon dat bepaalde plaaginsecten gewoon weken eerder present zijn. Dan men traditioneel dacht. Nou, die informatie, dat is eigenlijk een beetje geëscaleerd, dat zijn we gaan inzetten, dat zijn we verder gaan ontwikkelen. En toen kwamen we dus achter, wacht even, we hebben gewoon eigenlijk iets in handen, wat voor heel veel tilten interessant is als oplossing om het stukje scouting, wat toch elke week moet gebeuren, te automatiseren. Dus eigenlijk is het camerasysteem, dat was inherent nodig, want ja, we moeten de drone aansturen, we moeten het motje kunnen volgen en klassificeren. Maar bleek dus al gewoon een product aan zich te zijn, waar de drones eigenlijk als de Pats X eigenlijk al als tweede stap, als uitbreiding of module zou je kunnen zeggen, op volgt.
Ja.
Dat is okay. Een langer verhaal.
Ja, maar het is een heel interessant verhaal van hoe dat eigenlijk een simpel idee als een me eigenlijk kan leiden tot een mooi project. Hè?
Ja, zeker.
Terwijl dat mij ook de vraag stelt of dat ik nog zo verder slapen met een drone die door de lucht vliegt. Dat is ook nogal een irritant geluid, maar...
Ja, maar je moet je inbeelden. Hè? Wij krijgen nu dus heel vaak... Ik vertel dat verhaal dus eigenlijk niet zo heel vaak meer, want het blijft wel leuk. Soms als anekdote als het uitkomt. Maar je moet kijken hoeveel mensen nu nog hebben dit gepitcht voor een glastuinbouw of gewoon ergens op een event. Zeg maar, dit heb ik voor mijn slaapkamer nodig. Dus zij komen terug bij ons originele idee. Hè? Dus nog steeds, ja, misschien is het op een gegeven moment de tijd er wel voor rijp. Wij laten het in ieder geval niet helemaal los. We zijn het idee niet vergeten.
Ja, oké. Okay. Misschien in de toekomst inderdaad. Maar ja, het is inderdaad een heel erg leuk project. En ja, heel veelzijdig. En ja, heel geavanceerd als ik het zo hoor. Maar op jullie site wordt jullie team heel mooi voorgesteld. Misschien is het ook een gelegenheid om dat hier eens te doen. Om je collega's of jullie team eens voor te stellen.
Ja, nee, zeker. Nou ja, de website is wel wat oud, dus er zijn wat gezichten veranderd, het team is wat groter geworden, dus er komt een frisse editie, zeg maar, binnenkort live. Ja, ons team is eigenlijk, als je het goed bekijkt, is eigenlijk heel erg R&D ingericht. Hè? Ja. Wij doen eigenlijk alles van, zeg je dat, initieel idee tot de ontwikkeling, tot de iteraties, tot de productie, tot de implementatie, tot de evaluatie en alles aan de klantkant, dat ligt eigenlijk bij ons. Maar je merkt wel dat onze organisatie heel erg, R&D gericht is. Dus je moet denken aan rollen als software development, control development, hè, dus echt de aansturing van de drone. Vision, herkenning van en klassificatie. Ja. Er komt natuurlijk ook een stukje artificiële kunstmatige intelligentie komt daar bij kijken en machine learning. Hardware design. Hè. En natuurlijk uiteindelijk ook een stukje opvolging bij de klant. Hè. Je moet ook een stukje sales support hebben en klantenservice om even plat te zeggen. Maar de nadruk ligt heel erg op de ontwikkeling. Want ja, je proeft het denk ik al een beetje. We staan eigenlijk helemaal aan het begin nog. En we zijn op dat platform waar we aan het bouwen zijn. Kan je nog steeds meer toepassingen gaan bouwen. Daar moet je natuurlijk ook mee oppassen. Maar je kan je voorstellen van ja, we richten ons eerst op één soortje insecten. Er zijn er al heel veel van. Maar daar komen nog allerlei insecten en toepassingen bij, zeg maar, met camera's en de drones die dat in kunnen gaan vullen. En steeds meer van die vervelende taakjes, zeg maar, die toch moet gebeuren, frequent en consistent kunnen gaan automatiseren. Dus ons team is denk ik ook nog wel een redelijk goede balans man-vrouw. Dat gaat eigenlijk best goed de laatste tijd. Dat kan complex zijn hè, in tech-omgevingen en R&D. Maar ja, de shift komt nu ook een beetje dat het meer in balans raakt. Technisch en commercieel, zou je kunnen zeggen.
Oké. Deze toepassingen zijn al in gebruik in Ceres, veronderstel ik dan, in Nederland. En in welke Ceres wordt dit voornamelijk al toegepast? U sprak van bloementeelt en zo, maar ook andere toepassingen? Of?
Ja, nou, dat wordt inderdaad in Ceres toegepast. En dan heb ik het vooral over het camerasysteem, hè, dus de PATSI, dus monitoring van plagen. De drones in een aantal kassen, dat doen we eigenlijk wel nog in Nederland, maar ook in één kas over de grens bij jullie, in de tomatenkas. En je moet zo voorzien, wij zijn heel erg begonnen in de gerbera's, in de snijbloemen inderdaad, dat zeg je juist. Maar op een gegeven moment dachten wij natuurlijk ook van, ja, maar hoe zit het dan, als dat zo is, in de bloemen, hoe zit het dan in de aardbeidjes, hoe zit het dan in de tomaten, hoe zit het dan in de potplant, weet je, de groene plant die in je vensterbank hebt staan. En eigenlijk kwamen we elke keer op hetzelfde neer. Ja, de naam, de Latijnse naam, zeg maar, die verandert elke keer. Maar de problemen die zijn gelijksoortig. Natuurlijk zijn iets andere dimensies waar je mee te maken hebt en factoren. Maar het probleem speelt overal. Dus wij zijn heel erg ons sterk gaan maken om eerst in bloemen in Nederland één segment heel goed te doen. En daar zijn we eigenlijk nog steeds heel druk mee. Want daar is nog steeds potentie om even zo te zeggen. En tegelijkertijd ook gaan kijken welke andere partijen kunnen we daarop gaan aansluiten. Kijk, je moet ook weten dat de partijen die je in Nederland hebt, die hebben vaak ook nog wel entiteiten in het buitenland. Zoals Kenia. Zoals Oeganda, zoals Spanje. Nou ja, noem het maar, zeg maar. En dat is ook, we zijn in het buitenland actief. En het gros ligt nog wel op Nederland. Maar dat het buitenland laat ook wel zien voor onszelf. En ja, partners of partijen die erin geïnteresseerd zijn. Hé, dit kan ook buiten Nederland werken. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Want kijk, Nederland heeft natuurlijk, en België net zo, heeft hele high-tech kassen. Maar uiteindelijk willen mensen het ook zien hoe dat in andere omgevingen, waar het net iets minder high-tech is, dat het ook nog steeds werkt. En dat vinden wij wel belangrijk, dat het niet een Nederlands feestje blijft. Want uiteindelijk het doel wat wij hebben is dat de pesticiden of de insecticiden specifiek die nu gebruikt worden, die willen we gewoon de wereld uitkrijgen. En dat is zeg maar de missie die wij hebben. Ja. Hè? En ja, daar proberen wij te komen door die tools niet alleen in de allermooiste kassen, de meest efficiënte kassen te implementeren, maar eigenlijk overal toepasbaar en waardevol te maken.
Ja. Ja, dat is nu een mooi voorbeeld van hoe dat de high-tech eigenlijk ook wel zorgt voor meer een duurzaam bestaan. Hè, ja. Als er geen insecticides
gebruikt worden. Ja, zeker.
En u sprak van het buitenland. Is jullie project dan eigenlijk ook redelijk uniek over de wereld? Of, het is eigenlijk het eerste dat ik daarvan hoor.
Dat is redelijk uniek. Ik denk dat het compleet uniek is. Zeker de manier waarop wij met droontjes achter motten of insecten aangaan. Dat wordt nog nergens gedaan. Dus daar zijn we ook wel een beetje, daar zijn we denk ik een voorloper in. Dat kan ook gevaarlijk zijn natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, als je kijkt naar insecten scouting, dat is het andere verhaal, zeg maar. Dat gebeurt breder, maar niet, ook weer op andere manieren dan wij doen. En ja. Dus er zijn meerdere, zeg dat, wegen naar Rome om dat te doen. Alleen, wij vinden natuurlijk dat wij dat het beste kunnen. Ja. En daar zijn we gewoon over overtuigd. Voor bepaalde plagen. Want elke, ja, ik kan je voorstellen, een groot motje, een vlindertje, die heeft een andere signaleringsaanpak dan een meidje die over het blad loopt. Ja, daar kunnen wij dan weer niet zoveel mee, want het vliegt niet.
Ja.
Maar ik denk zeker dat we met deze toepassing of deze ontwikkelingen, deze oplossingen, ja, wel uniek zijn, zeg maar, in de wereld, in de glastuinbouw, maar waarschijnlijk ook wel daarbuiten. Er zijn echt nog wel andere sectoren te bedenken waar dit relevant kan zijn. Voorbeeld, je hebt natuurlijk gewoon in de opslag van goederen. En dan heb ik het over bulk. Nou, denk aan granen, aan rijst, aan cacao, ja, tabak, noem het maar. Er kan ook een beest op af. Je moet dus weten dat er een tabakmotje is, of een cacaomotje, of een meelmotje. Nou, daar gebeurt precies hetzelfde in de tuinbouw. Het heeft iets andere dimensies, maar nog steeds. Die beesten moeten goed in de gaten worden gehouden en er moet iets tegen gedaan worden. Nou, dat soort, ja, hoe zeg je dat? Dat zou zo'n soort waterval-effect op moeten kunnen leveren. Van, ja, ze doet één sector goed en dat zou ook naar andere sectoren gebracht kunnen gaan worden.
Ja, inderdaad. En je sprak van dat er goede motten zijn ook. Maar kan de drone dan eigenlijk met die artificiële intelligentie eigenlijk uitmaken van dat is een slecht of dat is een goeie?
Ja, nou, motten zijn inherent slecht in de tuinbouw. Althans, kijk, het zijn gewoon beestjes die buiten leven. En die hebben een functie in het, hoe zeg je dat, in de voedselketen. Ja. En in de biodiversiteit. Hè, want ook een stukje bestuiving en dat soort dingen. Net als elk ander insect. Alleen het probleem is natuurlijk dat ze in een bepaalde, ze komen in een niet-natuurlijke omgeving komen ze terecht. Ja. Het ene motje is schadelijker dan het andere. En sommige zijn wat meer passanten. Maar ja, als het eenmaal in de kast zit, zo'n beest moet door. Die moet zich gaan voortplanten en die moet dus eitje af gaan zetten. En dat worden rupsen. Ja, rupsen die doen maar één ding. Plant opvreten. Dus eigenlijk in een kasomgeving wil je die niet hebben. Er zijn geen goede motjes. Maar je hebt natuurlijk wel hommels. Die gebruikt worden bijvoorbeeld voor het bestuiven van tomaten en aardbeien. Je hebt sluipwespen die juist weer de rupsjes parasiteren van de mot. Dus er worden natuurlijke vijanden ingezet. Er komen natuurlijke vijanden zelf binnen. Maar er komen ze ook continu slechte binnen. En die wil je eigenlijk buiten de kas houden, maar dat is dus gewoon heel lastig. En daar zijn methoden voor om ze buiten te houden, maar er wordt dan naar binnen gebracht, een nieuw jong plantje. Ja, dat kan uit Costa Rica komen in sommige gevallen. Ja, dan weet je, daar kan best wat ellende mee komen. Maar er zit in een afgesloten kas, kan nergens heen, behalve op zoek naar een partner en een volgend plantje. Dus als het eenmaal binnen is, dan kan het ook echt in zo'n perfecte omgeving. Want het is perfect voor de plant, dat betekent ook het is perfect voor de plaag. Kan het zich heel snel ontwikkelen. En daar is dus echt belangrijk voor dat continu bovenop te zitten als teeltmanager of als scout of welke rol zo iemand ook heeft, te weten van oké, hoe zit dat nou in mijn gewas, wat speelt daar en hoe moet ik mijn strategie daarop gaan aanpassen.
Ja. En welk type drones wordt er dan eigenlijk gebruikt, of is het een één ontworpen drone of een bestaand model of?
Nou, wij zijn met bestaande modellen begonnen, maar op een gegeven moment moesten we, dat wilden we eigenlijk heel graag ook houden, hè, om niet te veel daar ontwikkeling op te doen, maar uiteindelijk moet je toch, want we moesten ook een laadplatform bouwen, hè, want we hebben een autonoom systeem, we wilden een paar dingen kunnen doen met de drone, zodat we hem goed konden zien en volgen met een externe camera. Maar dat soort dingen, we moesten een beetje de extreme opzoeken, hè, want dat gaat echt razendsnel, hè, in de lucht, echt een acrobaat. Ja, als persoon lukt je dat niet, hè, wat wij doen. Dus we kwamen eigenlijk niet onderuit om een beetje gebaseerd op de FPV-drones, hè, nou, die ken je wel, ja. om dat als uitgangspunt te nemen en daarop door te ontwikkelen als eigen design te maken. Waarbij we natuurlijk wel wat componenten gebruiken die ook op andere drones terug te vinden zijn, zoals de motoren, flightboards en dat soort dingen. Maar het is niet ondenkbaar dat ook dat soort dingen uiteindelijk door onszelf ontwikkeld worden om gewoon net beter te voldoen aan onze use case.
Ja. Oké. Op jullie site is ook een demo te zien, heel interessant om een keer te bekijken. Maar daar wees ik een voorbeeld voor het bestrijden van motten. U sprak daar net al dat eigenlijk dus de drones vliegen enkel 's nachts, omdat die schadelijke insecten dan actief zijn? Of?
Ja. Kijk, je hebt een hele set aan schadelijke insecten en het hangt vanaf waar zit de kweker, wat voor planten heeft hij, wat trekt dat aan, hè? Want ja, elke plant, insecten hebben een paar waardplanten waar ze van houden. De plaaginsecten waar ons op richten, dat zijn motten en motten zijn nachtvlinders. Dus zodra het donker begint te worden, worden ze actief. En dat is dus eigenlijk ook wanneer we Bij actief willen worden. Hè? Want we willen ze eigenlijk zo snel mogelijk. Dat is eigenlijk het idee wat er is. Zo'n beest gaat vliegen. Die komt ofwel binnen via ramen of via sluizen. Of vanwege overwintering in de kast vanuit een pop. Nou, die gaat zich dan daar bewegen. Omdat hij een partner moet vinden. Omdat het vrouwtje eitjes moet gaan afzetten, et cetera. En eigenlijk in die periode van een, laten we zeggen, 10 dagen. Dat zo'n adult kan rondvliegen. Wil je eigenlijk de pas afsnijden. En hoe eerder, hoe beter. Hè? Want wij maken liever 1 motje dood, dan 1000-tal motten uit de volgende generatie. Ja, dus we willen eigenlijk die levenscyclus, of die levensduur van die fase als adult vlindertje, die wil je eigenlijk zo vroeg mogelijk afsnijden, zodat de reproductie wordt stopgezet. Ja, dus als je zo'n motje na 3 dagen pakt, ja, dan zal hij waarschijnlijk nog net geen eikjes hebben afgezet. Pak hem na 5 dagen, heeft hij misschien 200 van zijn potentiële 1000 eikjes afgezet. Weet je wel, dus hoe eerder wij dat moment kunnen, ja, eigenlijk een beetje af kunnen doden, hoe beter het is voor het stopzetten van de ontwikkeling.
Ja. En er zijn een aantal vragen dat ik mij ook, die tijdens het gesprek nu bovenkomen. Ja. Maar bijvoorbeeld een mot die dan eigenlijk verpulverd wordt, die afvalstoffen, is dat dan een positief effect ook op de plant? Of ja. Heeft dat
nee,
niet
nee,
echt,
dat is niet heel. Dat is niet heel. Het is, dit laten zeggen, het is heel lastig om terug te vinden. Dat is, dat is één. Ja, en je hebt vast wel eens kinderen als kind of een keer een vlinder gevangen. Ja, dat is
ja,
niks.
Ja. Ja,
dat
ja,
is
ja.
een beetje stof voor je gevoel. Dus,
ja, inderdaad. Nee, dat zijn al droge beestjes. Hè.
Ja, daar ga je weinig last of voordeel van hebben. Zeg maar.
Ja. Oké. En wat ik mij dan ook, is dat het systeem eigenlijk met een infraroodcamera dat werkt? Of?
Ja, ja. Ja, want we moeten dus in het donker kijken. Nou, een camera kan op zichzelf niet donker kijken. En we kunnen ook geen warmtecamera gebruiken, want ja, dat gaat niet lukken met die beestjes. Ja. Dan gaan we niks zien. Dus wij gebruiken een soort infraroodcamera inderdaad, met een infraroodbundel, ledlamp in de buurt, waarmee we eigenlijk in het donker kunnen kijken. Ja. Dus je moet eigenlijk voor je zien, een heel zwart vlak. Dan wat kijken naar het luchtruim boven de plant. En daar gebeurt niks totdat er een beestje erheen vliegt. En dan kunnen we hem zien door de reflectie.
Ja, oké. En allee, het is misschien een beetje een domme vraag. Maar kan dat dan ook verder uitgewerkt worden op bewaking bijvoorbeeld? Als er, stel nu maar, iemand binnenkomt om planten te stelen? Of, ja.
Ja, nou ja, kijk. Uiteindelijk, heel plat gezegd, het is een bewegingssensor. Ja. Maar daar doen we natuurlijk wel wat trucjes mee om dat meer uit te halen. Zodat we ook motten onderling kunnen onderscheiden of ene insect van de andere. Door allemaal naar karakteristieken te kijken. Maar dat betekent dus ook dat je bepaalde andere bewegingen ook kunt gaan klassificeren. Nou, nu filteren wij die vooral uit, hè, want wij willen de mensen juist. Er komt wel eens iemand 's nachts voorbij. Dat kan dat een keer even een storing heeft of wat dan ook. Of even een controle doen in het gewas waar alles goed gaat. Of er komt een spuitboom voorbij of een andere rijdende robot die autonoom dingen doet. Ja, die moeten wij er juist uitfilteren. Maar je zou natuurlijk op termijn kunnen zeggen van ja, daar gaan we andere dingen mee registreren. Ja. Al zie ik daar niet direct de grootste use case. Wel één voorbeeld, niet zo'n leuk voorbeeld, maar wel nuttig, is dat wij hadden dus een camera hangen in een kast die afbrandde. De brandschade, best wel flink. Maar die moet voor de verzekering laten zien, ja, wanneer is dat dan begonnen en waar zat het hem dan? Ja, onze camera heeft de hele brand aangestaan. Er zat helemaal onder het roet, maar ze hebben hem teruggestuurd. En wij konden eigenlijk nog precies terugzien. Hé, wij zagen op dat moment de eerste brand ontstaan. En dat heeft tot dat moment geduurd. Ja. Wij hebben het systeem niet meer kunnen gebruiken, want het stonk als een... Je weet hoe het gaat. Ja. Maar we konden het wel helpen om dat te signaleren. Dat hadden misschien, ja, dat is natuurlijk niet echt een use case die elke dag terugkomt, gelukkig maar.
Ja,
maar ja, dat soort dingen zou je wel kunnen denken, maar het is niet per se een business case op zich.
En dergelijke drone, hoe moet ik dat dan zien? Welke oppervlakte wordt gedekt door een dergelijke drone?
Ja, nou dat is eigenlijk grotendeels gelimiteerd door hoe ver wij insecten kunnen zien. En je kan je voorstellen hoe ver zo'n insect vliegt.
Ja,
een groot insect gaan er wel, maar als je steeds, dat wordt op een gegeven moment kleiner. Dan kan je het niet zo heel ver meer zien. Maar juist ook doordat, wij hadden het nooit verwacht dat het monitoring systeem wat zien een oplossing zou zijn, omdat we maar 100 vierkante meter zien. Nou, 100 vierkante meter op 1 hectare is 1% van het oppervlak. Dan denk je, ja, wat kan dat dan? Nou, dat hadden wij dus niet verwacht, dat die beesten zo veel vliegen, En dus eigenlijk zich zo makkelijk laten zien, waardoor je dus een hele goede referentie krijgt van de populatie. Dat kan je natuurlijk ook doortrekken. En dan zeg je van, hé, oké, voor de bestrijding, je hoeft niet 100% af te dekken. Die beesten bewegen wel. Als je ze maar eens in de zoveel tijd ziet, en dan ook eens in de zoveel keren dat je hem ziet, daadwerkelijk afdoodt. Dan kan je een impact gaan maken. Waar dat punt ligt voor de bestrijding, om dat echt effectief te krijgen, dat zijn wij nog wel aan het uitzoeken. Daar zijn we eerlijk in. Met allerlei andere experimentjes die wij doen. Maar wij verwachten zelf dat wij ongeveer 500 tot 1000 vierkante meter moeten zien op een hectare om effectief te zijn. Dat zijn de aannames waar wij nu mee werken.
Ja, oké.
Okay. En de drone zouden we verder kunnen sturen als we hem voor iets anders zouden gebruiken. Maar als we hem dus echt in botsing willen brengen, zouden we hem gewoon 100 meter de kas heen kunnen sturen. Dat hebben we op zich opgelost. Alleen, ja, dat insectje zien we 100 meter verder niet. Dus stel dat je een andere toepassing op een gegeven moment bedenkt met hetzelfde platform, dan kan dat. Maar voor de insectenbestrijding, ja, kom je niet verder dan zoveel meter. Dat is zeg maar de limitatie die je dan...
En de vliegduur van een dergelijke drone, want u spreekt ook dat er een laadplatform is.
Ja.
Maar ik denk dat telkens maar eigenlijk... Ik dacht eerst dat de drone eigenlijk rondvloog en dat hij dan eerder toevallig een mot meenam. Maar in feite moet ik het zo zien dat van zodra dat systeem die mot ziet, dat hij hem blijft volgen en dat dan de drone eigenlijk direct als een soort kamikaze de mot uit de lucht gaat halen. Of...
Klopt. En het zijn echt ad hoc bewegingen. Het liefst hebben we dat hij niks doet. Dat zou eigenlijk ook het meest positief zijn. Of heel weinig. Want dan doen we het zijn dus heel effectief. Want het begint, we weten nu ondertussen vanuit alle data die we verzameld hebben, dat het altijd begint met een paar individuen die er echt een rommeltje van maken voor de kweker, zeg maar. Die willen we afstoppen. Dat willen we consequent doen. En hij staat inderdaad, zoals je zegt, hij staat stationair. Hij komt eigenlijk alleen in actie als er wat te doen is. Het drone zelf kan dan ook maar heel kort vliegen. Nog geen, ik denk dat het net 2 minuten is. Dus dat is echt heel kort. Maar dat is dus niet nodig. We hebben dus gewoon echt situaties waarin het beestje komt binnen in het beeld. En binnen 1,5 seconde vanaf de eerste detectie tot de impact. En dan is het gedaan. Dat heeft 1,5 seconde nodig. Dus dat gaat... razendsnel. Jij als persoon, zeg maar, als jij de mot zou zijn, jij kan niet meer wegduiken. Daar zijn wij niet op gebouwd op zo'n snelle reactie. Maar de hele vlucht duurt misschien 10, 20 seconden, maar dat is nog steeds niks op een batterijduur van 2 minuten. En wij willen als bedrijf liever niet binnenkomen als er al duizenden rondvliegen. Nee, we willen eigenlijk vanaf, laten we zeggen, 1 januari. Er zit een nieuwe tilt erin, het is nog lekker koud, willen we er eigenlijk zijn. En als het dan begint te vliegen, als het warmer wordt, pas. En dan krijg je zeg maar nooit die opbouw, dan hoef je ook niet veel te vliegen. Dus het is eigenlijk een hele andere soort benadering dan nu gebruikt wordt. Waarbij men denkt, oké, nu vind ik opeens heel veel rupsen, ik moet wat gaan doen. Ja, dan ben je eigenlijk continu achter de vijf aan het aanlopen.
En het systeem registreert waarschijnlijk ook hoeveel keer dat ingezet wordt per nacht.
Want wij leggen al voor gebruikers nu vast, oké, hoeveel vliegbeweging hebben wij dan gedetecteerd voor een bepaald insect. Hè, dat klassificeren we ook. Ja. En dat zegt iets over hoe een populatie zich ontwikkelt. Hè. In het begin zie je dan een paar stipjes. Nou, dat volgende generatie gaat dat keer 10. Dan zie je opeens die paarden, worden opeens 50 bewegingen. En dan zie je eigenlijk heel mooi de golfjes ontstaan van een populatieontwikkeling. Eigenlijk verrassend mooi. Dat hadden wij ook nooit verwacht. Ja. Maar dat betekent dus ook dat als we de motten kunnen signaleren, het aantal vliegbewegingen, wij natuurlijk ook gaan tellen hoe vaak is de drone dan uitgerukt. En dan de volgende, hoe vaak was die dan succesvol? Ja. En dan zou je natuurlijk juist je dashboardje, wat je nu eigenlijk gebruikt om plaagontwikkeling te volgen, kan dan ook gaan gebruiken als evaluatie van hoe effectief is het systeem dan? Ja, je bent eigenlijk je eigen bewijs aan het leveren. En daar gaat het wel naartoe,
Ja, heel interessant in feite. En is het een duur systeem, zonder dat prijzen te noemen? Maar allee, ik veronderstel die telers, dat zijn serieuze series. Dus voor hen is dat waarschijnlijk geen zo'n grote investering. Maar,
dat is denk ik terecht de vraag. En uiteindelijk kijken ze natuurlijk van, wat ben ik nu kwijt aan de plaag? Maar ja, daar zitten dus, het is best wel complex, want ze moeten er tijd in steken. En dat kan het ene jaar meer zijn dan het andere. Ze moeten er middelen voor inzetten. En dan heb je nog risico van gevolgschade. Soms gaat het niet goed. Dan hebben ze heel veel schade. Dat kan zomaar 1% van de productie zijn. Kijk, Als je kijkt naar het systeem, dan heeft het veel meer potentieel dan alleen de motten en de soorten motten die wij zien. Want wij zien op een nacht duizenden insecten en overdag ook. En dan klassificeren we eigenlijk maar het topje van de ijsberg van. En daar doen we dus wat aan. En als wij dus steeds meer waarde kunnen gaan toevoegen, steeds meer plaaginsecten in beeld kunnen brengen, nuttiger kunnen volgen, en dan de fouten eruit halen, wordt die waarde, het systeem verandert eigenlijk alleen maar dan in de software, maar niet zozeer in de hardware, maar de waarde wordt wel meer. Ja. En dat betekent dat op dit moment, als je kijkt naar de mottencasus, nou, een Gerbera kweker, die zal direct willen investeren met onze huidige prijzing, maar een grisante kweker weer niet. Dat heeft gewoon te maken met hoe groot is het probleem, wat doe ik er nu aan? Ja. Gaan wij voor die grisante kweker een ander plaaginsectje toevoegen, dan zijn ze ook gelijk klaar, zeg maar. Dan zijn ze gelijk geïnteresseerd. Dus ja. In eerste instantie richten wij ons echt vooral op de tilten die nu een acuut probleem hebben met motten en rupsen. En gaan vanuit daar verder ontwikkelen. Maar dat is dus echt meer een softwareontwikkeling die we moeten doen dan hardwarematig.
Ja, en uit jullie data kunnen de gebruikers dan in feite ook nog interessante dingen halen. Waarschijnlijk als bepaalde insecten die jullie dan niet aanpakken, meer of minder voorkomen, dan kunnen ze dat ook daarop op richten dan. Hè?
Nee, er komen hele interessante inzichten uit. En ook dingen die wij niet verwacht hadden. Hè. Dus bijvoorbeeld, motten zijn nachtvlinders. Dan vliegen ze de hele nacht. Ja, nou, dat is niet zo. Ze hebben gewoon bepaalde uren waarop ze het heel fijn vinden. Voor de ene mot is dat direct nadat het donker wordt, zie je dat 80-90% van de vliegbewegingen plaatsvinden. Hè. Dus stel dat het vanavond 8 uur donker wordt, dan zie je ze dus 8 en 10 vliegen en daarna neemt het heel hard af. Maar een ander motje vliegt juist meer graag om 3-4 uur 's ochtends. Ja, waarom weet ik niet. Maar en zo zijn er andere eigenschappen, zeg maar, te ontdekken door eigenlijk gewoon continu een beeld te nemen van wat er gebeurt, hoe zo'n populatie zich beweegt. En je merkt dat dat echt praktisch gebruikt wordt door kwekers. Die zeggen, oké, wacht even, als ik dan weet dat dat motje om 3-4 uur 's nachts vliegt, dan moet ik mijn bestrijding om 3-4 uur 's nachts doen. In plaats van vrijdagmiddag 5 uur, als iedereen net de tuin af is en ik ook snel naar mijn weekend wil. Wat heel logisch is vanuit praktisch oogpunt, maar niet vanuit het oogpunt van het probleem. Dus je ziet dat kwekers daar ook heel erg creatief mee omgaan. Oké, wanneer ga ik dan mijn lampen om? Waar ben ik wat van? Wanneer ga ik mijn raamstanden om invliegen te beperken? Wanneer ga ik er wat mee doen? Dus er komen heel veel leuke nieuwe inzichten uit die wij ook niet zagen. En wij gaan nu naar een soort voorspellingsmodel van oké, wij zien nu dit. Jij kan dan en dan deze levensfase van het beestje verwachten. Nou, dan kan je natuurlijk je middelen die je vandaag hebt, kan je beter gaan timen. En je kan meer, hoe zeg je dat, meer geïnformeerde beslissingen gaan nemen. En dat is natuurlijk hartstikke interessant, want dat betekent onderaan de streep dat je doet wat alleen noodzakelijk is. Dat betekent vaak minder, hè, want sommige kweken spuiten gewoon elke week, want ze weten het niet. Ga je gericht behandelen, waardoor je ook uiteindelijk minder hoeft te gebruiken en dus ook minder gevolgschade hebt. Onderaan de streep hou je gewoon geld over.
Ja. En ook de tijd dat we zijn, minder energie nodig hebt voor hetzelfde te bereiken.
Ja, er zijn best wel een paar grote vraagstukken natuurlijk die spelen. Kosten is één, arbeid is één in de agrarische sector. Dat is natuurlijk ook wel lastig. Hè? Dus dat soort dingen doen. Regeltjes hè, op basis van regelgeving bedoel ik. Op de gebruik van middelen wordt ook steeds strenger. Hè? Kijk naar de Green Deal. 2030 moet het pesticidengebruik gehalveerd zijn ten opzichte van het level van 2018 volgens mij. Ja, dat is, als je naar de grafiek kijkt, dan gaat de verkeerde kant op. Dat loopt door omhoog, maar dat moet dus omlaag. En er zijn dus best wat grote uitdagingen die, op een gegeven moment wordt er gewoon druk uitgeoefend op deze sectoren. Omdat het sneller moet. En dan moeten ze ook de tools hebben en die proberen wij ze te geven.
Ja. Ja, ik denk dat wel inderdaad een hele goede oplossing is naar om hun doel te bereiken. Hè.
Ja.
In de demo is te merken dat de drone opsteekt vanaf een land van op een klein landingsplatform. Je sprak daarnet al dat eigenlijk ook een laadstation is? Of?
Ja, het is een platform waar die contact maakt en daar wordt hij bijgeladen. Ja. Dat is eigenlijk zijn start en zijn eindpunt. Daar staat het altijd op dezelfde manier. En die kunnen we eigenlijk razendsnel, of in ieder geval best wel snel, een batterijtje weer bijladen. Zodat hij gewoon zo snel mogelijk weer klaar is voor een volgende missie. Want je wilt natuurlijk niet dat je uren moet gaan opladen en dan, shit, we hebben nu een paar motten gemist die we eigenlijk hadden uit kunnen schakelen.
Ja.
Dus we hebben een platformpje, hebben we ook zelf moeten ontwikkelen, want dat was er ook niet. Ja. En een systeem maken waarbij mensen continu batterijen moeten gaan vervangen, dat gaat gewoon niet. Dat mist een stukje autonomie. Daar zit niemand op te wachten. Dan is het eigenlijk gewoon het verschuiven van het probleem. En we willen echt een oplossing maken die alles in één keer beetpakt. En daarvoor moest je een stukje autonomie inbouwen. En dat betekent dus een laadplatform. Ja.
Ja. Ik denk dat er bedrijven ook daarmee bezig zijn eigenlijk, omdat de andere drones, grote drones, dat toe te passen, ook interessant dat dat eigenlijk al kan. Natuurlijk, het is binnen de weersomstandigheden, het regent niet, dat is ook al een positief punt voor jullie, voor een laadstation.
Ja, zeker. Nou, het regent wel, maar dan is het vaak of lekkage op bepaalde gedeelten, of er wordt beregend over de planten heen. En dan kan van onderaf met een, of van bovenaf met een douche, zeg maar, een beetje van de tilt en het plantje af. Maar klopt, je ziet inderdaad daar ook meer ontwikkeling op die laadplatforms gebeuren, ook voor binnen. Want ja, je hebt nu gewoon warehouse drones die de voorraden inventariseren.
Ja.
Maar ja, die hebben wel iets ander formaatje dan die wij gebruiken. Dus dat.
Ja, inderdaad. Ja. En er wordt ook al veel artificiële intelligentie gebruikt om eigenlijk de type insecten allemaal te herkennen dan.
Ja.
Dat heb je ook al gezegd. Dat
ja.
Ja.
Klopt.
En de... ja. Ja, zeg maar hoor.
Nee, ja, sorry, ik maak je vraag af. Want...
En de drone, ik had hier ook een vraag opgezet van dat de drone het verschil ziet tussen de gewassen en de insecten. Maar dat is eigenlijk, dat was uit mijn idee dat dat redelijk simpel nog was, het systeem. Maar het is eigenlijk zodanig intelligent al dat als die al de insecten kan eruit filteren, dan gaat hij ook wel zien dat hij dat die boven de gewassen blijft vliegen. Hè? Dat hij niet in de bloem geraakt.
Klopt. Het camerasysteem vertelt de drone in feite waar hij wel niet mag vliegen.
Ja.
En de drone die geeft een klein beetje feedback natuurlijk vanuit zijn positie. Maar verder is dat het. De drone die volgt eigenlijk dus die commando's en de camera bepaalt, oké, tot hier en daar kan je vliegen en daar is het motje en op deze manier ga je dat aanvallen. Dus dat aanvalspad, dat wordt automatisch berekend. Er zit al een stukje intelligentie in en inderdaad een stukje intelligentie in, oké, naar welk type insect zitten we nu te kijken? Mogen we die pakken of moeten we het met rust laten? En welk type is het dan? Ja, anders kan je natuurlijk geen interpretatie maken. En daarop acteren. Dus daar is inderdaad de intelligentie bij ons, klopt.
Oké. En dergelijke motten zijn nu niet de zwaarste wezens natuurlijk, maar komt het soms voor dat de drone crasht door een of andere impact die juist op een slecht plaatsje was, of is dat nog niet voor?
Nou, kijk, in het begin crashten wij genoeg, maar dat kwam niet door de motten.
Nee.
Maar dat waren gewoon de ontwikkelstapjes waar je heen gaat. Nee, wij zien eigenlijk verrassend weinig effect daarvan. Kijk, een mot is natuurlijk ook weer niet niks. Dus je ziet wel dat je drone wat viezigheid oploopt. Maar ja, we hebben die dingen best wel gewoon een heel seizoen bijvoorbeeld misbruikt. En we hebben eigenlijk wel eens gekeken van oké, gaan ze langer dan dat een seizoen mee? En dat is ja. En in dat seizoen maakten ze ook nog eens heel veel crashes en dingen. En dus moesten ze ook nog wel eens een klein beetje oplappen. En we zien dat als je dus niet meer crasht, ja, je drone wordt wel een beetje vies. Maar dat doet niet zo heel veel met de performance van de drone. En ik denk dat het mooie van onze oplossing ook is dat de drone niet het belangrijkste onderdeel is. Ja, wel om de actie te doen, maar het is een drone. Er zit verder niet zo heel veel op, waardoor de drone zelf een soort vervangbaar object wordt. Terwijl de rest een soort robuust en wat duurdere componenten bevat en robuust moet zijn. Dus ja, de drones moeten van ons idee natuurlijk wel langer meegaan dan een seizoen. Maar het hoeft ook weer niet vier seizoenen te zijn.
Ja.
Want ja, waarom? Het is natuurlijk wel mooi hè, vanuit duurzaamheidsoogpunt. Dat is toch een mooie ambitie. Maar vanuit kostenoogpunt speelt dat wat minder mee. Ja,
en die batterijen en zo, dat gaat ook, dat gaat ook maar zijn tijd mee natuurlijk. Hè.
Ja, zeker.
Een van de voornoemde voordelen is het automatiseren van het IPM-proces. Ik zit niet in het wereldje, dus wat is het dan juist, het IPM-proces?
Ja, goede vraag inderdaad. Dat zal voor niet iedereen helemaal duidelijk zijn. Ja, dat noemen ze Integrated Pest Management. En dat is eigenlijk gewoon de term van het zo slim inzetten, mogelijk inzetten van middelen waarbij je zo lang mogelijk wegblijft van chemie, insecticide. Want geïntegreerd betekent dat je dus rekening houdt met je mensen, met je klimaat, met je planten, met je natuurlijke vijanden, met je bestuivers. En zorg dat het daar zo goed mogelijk in past zonder... Ja, schade te berokkenen, zeg maar andere dingen. Dat betekent dus dat je eigenlijk altijd eerst naar natuurlijke vijanden gaat kijken en biologische oplossingen, voordat je echt naar de wat sterkere middelen gaat kijken. En dus wij willen eigenlijk die rol spelen, dat IPM-proces beter gaat werken. geïntegreerde gewasbescherming, geïntegreerde pestmanagement. Waarom is dat nou interessant? Het probleem is dus nu vaak dat bepaalde plagen dus roet in het eten gooien, waardoor dus chemie wordt gebruikt, waardoor het hele ecosysteempje als een kaarthuis instort, waardoor je einde van de rit nog meer chemie moet gebruiken om de rest ook nog tijdig bij te benen. Als wij bijvoorbeeld in de gerbera's de motten er helemaal uit kunnen gaan houden, dan hoeven ze eigenlijk niet of nauwelijks nog chemie te gebruiken. Omdat de andere plagen dus perfect met biologie, natuurlijke vijanden of biociden, goed te bestrijden zijn. Nou, dan zijn we de stappen aan het zetten om dat IPM-proces beter te laten werken.
Ja, oké. Jullie waren ook met Pats ook aanwezig op de vakbeurs in Hoogstraat. En ik veronderstel dat fruittelers ook wel enthousiast zijn over dit project. Allee, voor de binnenfruitteelt dan, buiten is dat wat moeilijker.
Ja, dat is zeker voor binnen inderdaad. Voor buiten is het ook... Kijk, buiten krijg je ook andere soort economische waarde per vierkante meter. En wat voor investeringen kan je doen en hoe groot zijn de problemen. Maar dat was een heel leuk event. We hebben ondertussen wat ervaring in aardbeien, waar eigenlijk echt wel... Ja, laten zien ook aan dat segment, hè, aardbei onder glas in Ceres. Ja, wat is hier nou de potentie van het systeem? En er waren verrassend veel internationale bezoekers, ook vanuit Canada bijvoorbeeld en Mexico. En die waren toch echt wel geïnteresseerd. Want je ziet dus dat dit soort problemen beperkt zich niet op Nederland en België. Dat speelt gewoon wereldwijd. Dus ja, leuk om ook die mensen met dit soort nieuwe technologieën kennis te laten maken. En die worden enthousiast ontvangen. Niet elke onderneming is al klaar om dat soort stappen te zetten. Dat begrijp je ook. Wij zijn met bepaalde dingen ook nog niet helemaal klaar. Wij gaan nog niet onze drones naar het buitenland verschepen. En dan zeggen we, dan zet hem maar aan en succes. Maar je ziet wel dat ze begrijpen en ook graag willen naar een situatie waarin ze niet meer hoeven te doen wat ze nu doen. Of in ieder geval niet op dezelfde manier hoeven te doen zoals ze het nu doen.
Oké, niet overal in de wereld is het even streng natuurlijk. Ook kwestie van pesticiden gebruik en zo.
Dat gaat wel hard hoor. En weten dat zodra bijvoorbeeld wordt er komt best wel veel product als we het over bloemen hebben. Roos bijvoorbeeld. Er komt best wel uit Kenia deze kant op. Dus moet het ook aan de regels van hier voldoen. Je hebt natuurlijk ook Colombia, die maakt heel veel sierteelt voor de Verenigde Staten. Ja, dat moet dan wel aan de regels van de Verenigde Staten voldoen. Het is niet zo makkelijk van de regels gelden daar niet. Dat geldt in sommige gevallen waar het dus echt over een lokale markt gaat waaraan geleverd wordt. Daar kan er wel eens wat verschil in zijn. Maar zodra het eigenlijk de wereld overgaat, dan kom je eigenlijk toch wel... Natuurlijk, er zijn verschillen, maar het zijn niet zo extreem, naar mijn idee.
Ja. Maar u komt uit Nederland uiteraard. Maar u hebt nog niet gesproken, ik ken niets van bloemen of planten, maar u hebt nog niet gesproken over tulpen. Is dat enkel buiten misschien tulpen?
Ja, tulpen, er gebeurt ook wel wat binnen, maar het gros gebeurt buiten inderdaad. Uit Nederland inderdaad. Dat is een hele goeie. We hebben wel eens met tulpenkwekers binnen gesproken. Alleen daar spelen dus weer andere problemen. Dus wij zijn ons allereerst op... Het is voor ons vrij makkelijk. Wij kunnen eigenlijk alle gewassen die momenteel geen mottenproblemen hebben, die schuiven we gewoon even opzij. Daar kunnen we nu gewoon niks mee. Nou, tulpen is daar één van.
Oké. En, ik zag ook op LinkedIn daarnet dat er een webinar is binnenkort, volgende week zelfs, waarvoor ik me heb ingeschreven. Kan je daar ook nog, is dat ook over jullie systeem of over een algemeen systeem?
Ja, nee, zeker. Nee, dat is een webinar dat wordt georganiseerd door Biobest. En dat is een Belgische onderneming. En die houdt zich bezig met het... verdelen of adviseren en aanbieden van natuurlijke vijanden en andere middelen om plagen te bestrijden op biologische basis en bestuivers. Dus denk aan hommels voor tomaten. Het is echt een biologische gewasbestuiving en bestuiving. Zij zijn een van onze partners waar we prettig mee samenwerken. Ze organiseren inderdaad een internationaal webinar om de voordelen van het PADCI-systeem, wat zij dus als een van onze partners verdelen in de wereld, onder de aandacht te brengen. Ja. Dat richt zich op drie tilten, of drie segmenten zou je kunnen zeggen. Vier eigenlijk, snijbloemen, potplanten, zacht fruit, zoals aardbeien en groenten, zoals tomaat. En dan heb je de vier grote segmenten, hè, waar je gewassen op kan delen, heb je daarmee te pakken.
Ja.
Dat webinar is eigenlijk erg gericht op kwekers die ja, met dit probleem te maken hebben. En nu gericht dan op motjes en rupsenplagen. Om te kijken van, hey, ja, wat zou ik nou anders kunnen doen in mijn IBM-programma om ja, slimmer te werk te gaan. Dus eindelijk minder schade te hebben, minder risico van schade, maar dus ook minder middelen gebruiken. En dat is eigenlijk waar het systeem bij moet en kan gaan helpen.
Ja, oké. Okay. Interessant. Allee, ik zou zeggen, ik ga in ieder geval ook de webinar bijwonen, mochten er luisteraars zijn.
Ja, leer heel veel over tuinbouw, dus dat...
ja, voilà. Je kunt altijd bijleren. Ja. Maar u zelf bent dus geen dronevlieger, heb ik al vernomen. Maar ja, in verband met de nieuwe Europese wetgeving, bent u daarvan wat op de hoogte? Allee, omdat binnengebruik is niet van toepassing natuurlijk. Maar ik weet niet of je daar een mening over hebt, over de Europese wetgeving. Ik stel dat aan iedere gast een keer. Ja. Maar ik weet niet of dat u een beetje op de hoogte bent of niet.
Nou, we hebben wel, ik ben zelf wat minder fanatiek wat dat betreft, maar we hebben wel wat fanatieke mensen in het team hoor. Qua drones vliegen zitten goede racers tussen. Nee, ja, ik heb daar natuurlijk wel een mening over. En ik begrijp ook heel goed dat het zo strikt is van buiten. Kijk, wij komen daar niet direct mee in aanmerking, omdat we binnen natuurlijk vrij spel hebben. Nagenoeg. Ja. Voorlopig, hè, zolang daar geen regelgeving voor komt. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om het creëren van een veilige leefomgeving. En buiten heeft natuurlijk vooral met het luchtruim te maken, wat ja, gecontroleerd moet worden en blijven. Dus ja, ik moet zeggen, ik kijk daar ook weinig naar. Dus ik kan je niet de laatste ins en outs, kan ik niet direct mijn mening over geven. Maar ik weet wel dat er bijvoorbeeld nu ook naar regelgeving wordt gekeken van oké, zou je vast ook gelezen hebben. Dat vind ik dan wel interessant. Ja, de schuldvraag van AI. Dus stel dat er wat gebeurt met onze drones, dan is onder de te verwachten standpunt zeg maar van de Europese Commissie is dat ja, dan ligt de schuld bij het bedrijf wat het levert. Nou, dat heeft natuurlijk wel implicaties, want uiteindelijk ja, zijn we dan wel binnen, maar dat risico lopen wij natuurlijk nog wel. Dat is een risico, dat is klein, maar het is een risico waar we rekening mee moeten houden. Dus dat volgen we natuurlijk wel nauwlettend. En ik denk ook dat het goed is dat het gebeurt, want ja, als je nu in de kast kijkt, er rijden al steeds meer autonome robotjes, er vliegen straks allemaal dingen. Ja, daar moeten we wel goede afspraken over maken en kijken wie daar de veiligheidsmaatregelen zou moeten nemen en dus ook de risico's daarvan moeten dragen als het niet goed gaat.
Oké. Okay. Mocht u het hele traject opnieuw doen, zoals tot waar u nu gekomen bent, zou u bepaalde zaken anders aanpakken of op een andere manier doen?
Nee. Kijk, het is ook een leerzaam traject voor jezelf. En natuurlijk, er zijn dingen waarvan ik denk van, nou, als ik een volgende onderneming doe, dan zal ik dat niet meer doen. Maar dat is allemaal achteraf kijken. Je moet eerst ergens tegenaan lopen voordat je dat leert en mee kan nemen voor de volgende keren. En soms denk je dat dingen in het begin belangrijker zijn dan de echte prioriteit op dat moment. En vice versa. Dus er zijn zeker dingetjes. Maar ik denk juist de lessen die je leert door dus tegen dingen aan te lopen, dat die veel waardevoller zijn. En dus dat meenemen belangrijk is. Dus ik zou er niet zomaar iets in veranderen. Nee.
Ja, oké. Hebt u in de toekomst ook bijkomende plannen in diezelfde richting of andere plannen voortbouwend op jullie project?
Ja, dan kijken wij. Wij zijn nog lang niet uitgespeeld in de tuinbouw. Er zijn nog best wel wat vraagstukken die we op kunnen pakken. En er zijn al leuke ideeën. Er komen ook weer nieuwe dingen aan. Daar hebben we niet alles over gecommuniceerd. En dat is helemaal op de tuinbouw. Dus eigenlijk alles gericht op het werken naar de autonomous greenhouse, noemen ze dat ook wel. Waarbij eigenlijk de mens nog wel een rol speelt, maar echt alleen op de dingen waar dat tot nodig is. Weet je? Dus het in kaart brengen van plagen, ja, dat zou geen menselijke taak meer moeten zijn. Daar hebben we gewoon niet meer de mankrachten voor. En dat is gewoon zonde van de tijd, want dat is geen waarde. Dat is geen waarde toevoegende activiteit. Maar ik noemde net al wat andere industrieën, zou je aan kunnen denken. Maar natuurlijk straks ook de drone in de slaapkamer. Hè? Wie weet, kunnen we die jou nog een keertje aanbieden. We komen natuurlijk weer graag in de podcast.
Ja, geen probleem. Altijd welkom, zou ik zeggen.
De aandacht te brengen.
En wat is naast jullie project uiteraard de meest ongelooflijke toepassing van drones die nu al effectief gedaan wordt?
Oeh, zo. Ja, dat vind ik wel. Daar overval je me een beetje. Met,
ja, ik vind jullie project eigenlijk een van de, ja, de speciaalste tot nu toe, hoor. Allee, ja, het is een heel, heel inventief boek zijn, maar ja, heel effectief ook, hè.
Ja, nee, ja, ik vind het een ik vind het een goeie. Nou, wat ik vanzelf gewoon een hele mooie toepassing vind, maar dat is niet per se een hele spectaculaire. Maar ja, de agrarische sector is natuurlijk gewoon heel belangrijk. En ik vind het gewoon heel mooi hoe met drones en camera's gewoon hele grote stukken land in kaart worden gebracht. En dat blijft dan wel een beetje een agrarische sector, maar ja, juist omdat het zo'n vitale sector is, vind ik dat wel interessant. Waar hele grote stukken land in kaart worden gebracht en daar dus heel snel op basis van foto's ja, conclusies uitgetrokken kunnen worden van hé, hey, ja, het is niet uniform. Dat weten we, dat is eigenlijk dat is nooit mogelijk. Maar waar moet ik dan bijsturen met meer water, meer meststoffen, met, nou, verzin het, allemaal een stukje bestrijding. En ik denk dat precision farming, ja, dat gaat nu een enorme vlucht krijgen. En dat zijn drones, maar het zijn ook andere robots die daar een rol in gaan spelen. En ik denk dat gewoon een hele gave ontwikkeling is om onze ja, voedselvoorziening of ja, luxevoorziening, hè, want daar hebben we het bij Bloem over, gewoon nog een stukje efficiënter te maken. Ja, de agrarische sector staat ook onder vergrootglas. Nou, je zelf was de discussie eerder gevolgd. Ik denk dat er in België dit soort dingen ook spelen. Op Europees niveau speelt dit. Dus het is gewoon heel belangrijk dat die stappen gemaakt worden. En ja, ik vind het gewoon heel gaaf om te zien welke, ja, hoeveel ontwikkeling eigenlijk plaatsvindt. Heel veel moet ook nog echt succesvol gaan worden. Dat is ook wel de grootste uitdaging daar, denk ik. Er zijn ook best wel wat drempels, hè, want je werkt met een natuurlijk product. Ja, het is een bloemkool. Nou, elke bloemkool is uniek. Hè? En dat maakt ook wel weer een stukje complexiteit, waardoor het ook weer leuk is. Het is niet een fabrieksproces waarbij vooraf bepaald is, ja, dit is een deurknop. En die deurknop is altijd hetzelfde die we beetpakken. Ja. En dat vind ik gewoon eigenlijk een heel erg interessant domein. Maar dat gaat dus eigenlijk breder dan drones.
Ja, inderdaad. In de agrarische sector worden drones ook al, ja, voor toepassing voor, ja, besproeien van gewassen of zelfs bloemen tellen of vruchten tellen.
Precies.
En met artificiële intelligentie. Het is toch wel inderdaad ook wel leuk om te volgen. Ja. En ziet u ongelooflijke toepassingen in de toekomst of in de verre toekomst? In de drone sector? Allee, al of niet in de agrarische sector? Ik denk maar, ja, hebt de U-space met de airtaxis en zo, dat wel. Maar zijn er nog dingen dat u opvolgt of in de gaten houdt?
Ja, ik moet zeggen dat ik daar niet direct een antwoord op heb ook. Er zijn natuurlijk gewoon hele interessante ontwikkelingen gaan met drones die pakketjes kunnen bezorgen en mensen kunnen vervoeren. Bepaalde dingen in kaart kunnen brengen of dingen opsporen die je snel wil weten eigenlijk. Maar echt hele spannend, dat is wat lastig, hè, van dat soort innovatie. Ik bedoel, ja, net als onze innovatie.
Ja.
Ik had nooit gedacht dat we met zoiets op zouden zo'n balletje, zo'n idee zou ontstaan, zo'n ballonnetje. En dat zal altijd zijn. Je zal altijd verrast raken door bepaalde soorten innovatie. Want bepaalde innovatie is gewoon incrementeel en de andere is radicaal. Hè? Mm. En die radicale, dat zijn natuurlijk vaak de unieke. Pakketbezorging is niet nieuw. Drones zijn die dat doen. Dat is redelijk radicaal natuurlijk om een drone door je achtertuin te hebben vliegen. Maar het is eigenlijk een voortborduring op wat we al deden. Maar dan via een andere modus, via de lucht. Dus ja, daar moet ik eens over nadenken.
Ja. En dan misschien een moeilijke en persoonlijke vraag. Maar mocht je bijvoorbeeld niet het project, of mocht je niet op dat idee gekomen zijn, wat denk je dat je dan nu zou doen?
Oei, ja, ik denk dat ik dan... Ja, ik vond altijd data-analyse erg leuk. Dus ik denk dat ik daar dan flink wat meer stappen in gezet zou hebben. Dat is misschien een beetje vreemd als je nu mijn rol ziet bij Pats. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook altijd met mijn broer dus altijd lopen nadenken van, we moeten ooit een keer onze eigen onderneming op gaan zetten. Dus dat ik zomaar gekund dat in de laatste 6 tot 8 jaar, hè, want dan gaat het dan een beetje om, dat we een hele andere idee tot leven hadden geroepen. En dat zou denk ik ook, dat pad zou ik denk ik ook niet meer snel verlaten. Hè? Zelf ondernemen en dergelijke, want dat is gewoon veel te leuk. Dus dat zal denk ik, mocht er ooit wat gebeuren met Pats of wat dan ook, hè, door welke omstandigheden dan ook, een verkoop of een afsplitsing of wat dan ook, ja, dan zal het toch vaak bij het ondernemen blijven, denk ik. Ja, maar dat hoeft niet per se in hetzelfde domein te zijn voor mij, want dat vind ik ook juist leuk aan ontwikkeling. Voor jou beeld, ik had nul affiniteit met de tuinbouw, ik had geen idee wat er in de kas gebeurde. Ja, ik vond het uiteindelijk toch zo'n fantastische wereld toen ik voor het eerst binnenkwam. Omdat je zelf eigen te maken is hartstikke leuk. Maar dat kan je natuurlijk in andere sectoren net zo doen. Ja. En ik denk dat ook ja, mooi is om in je leven ook verschillende dingen te doen en te blijven doen. Om ook te blijven leren en open te staan voor nieuwe ja, ideeën en omgeving.
Oké. En zou u persoonlijk iemand kunnen noemen die naar uw mening zeker en vast ook aan bod zou moeten komen in de podcast? Ik weet niet, ja, we zijn niet echt thuis in de drone-wereld, maar... Misschien via uw collega's of zo die wel...
Ja, nou ja, zeker. Je hebt een paar ondernemingen die natuurlijk bezig zijn. Ik heb een onderneming of een ondernemer die ook in Delft, die is bezig met warehouse drones. Daar hadden we het net even over.
Ja.
Ik weet niet of dat al eens een keer aan bod is gekomen. Maar
Nee. Ik was dat daar net aan het denken toen dat u dat zei. Ja. Misschien is dat inderdaad wel ook wel heel erg interessant om een keer... Ik was al aan het denken van, zou er iets in het Nederlands bestaan of in Nederland of België die dat doet? Maar ja. dat lijkt me heel erg interessant om dat, dan een keer ja. die naam door te geven als dat kan.
Ja, een ander is een Tsjechische ondernemer. Nou, die is ook in Delft geweest, maar die is nu in Tsjechië. En die maakt nu flapperende drones. Die zou je vast wel eens een keer gezien hebben. Maar dat is natuurlijk weer een hele andere toepassing of een heel ander idee wat aan ten grondslag ligt. Ja. Er zit ook meer fundamenteel onderzoek achter ook. Dat is misschien ook leuk om eens een keer in te verdiepen.
Ja, inderdaad.
Het is een hele andere uiterste en andere toepassingen en ideeën. Maar die namen zal ik wel met je delen na deze podcast. Maar dat is misschien leuk om die keer te benaderen.
Ja, heel erg goed. Dankjewel. Hoe kunnen, als er mensen zijn die vragen hebben, hoe kunnen ze jullie best bereiken of als ze graag zouden ook intekenen op de webinar, hoe kunnen ze dat best doen?
Ja, er zijn twee, onze website www.pats-drones.com, daar kan je onze contactinformatie vinden. Nou, we zijn niet zo'n groot ondernemer, dus dat komt wel goed terecht. En volg ons ook zeker op LinkedIn, want daar delen we best wel vaak dit soort webinars en andere nieuwsupdates. Dus het is ook zeker interessant om dat te blijven volgen, ook met onze laatste ontwikkelingen. Uiteraard kan je ook wel inschrijven op onze nieuwsbrief. Nou, daar hebben we ook wat nieuwe feitjes. Die richt zich natuurlijk wel wat meer op de tuinbouw, maar mocht je daar nog net in geïnteresseerd zijn, dan ben je wel helemaal bij van de laatste ontwikkeling op het gebied van insectenmonitoring en bestrijding.
Oké, heel erg interessant. Nou, rest er mij u enkel nog te bedanken en misschien horen we elkaar nog een keer binnen een paar jaar dat jullie een multinationaal bedrijf zijn of zo, ik weet niet.
Nou, Nederland en België, dat is al multinationaal,
ja,
toch? Voilà. Nee, zeker. Nee, dat is leuk, Pascal. En misschien kunnen we dan eens evalueren hoe het allemaal gedaan is en welke stappen we gezet hebben. Doen we.
Ja. Oké.
Dank voor de uitnodiging nogmaals. Was leuk.
Geen probleem. En veel succes nog met jullie projecten.
Hartelijk dank. Jij ook.
Dankjewel.
Groetjes.
Dag.
Zo, beste luisteraars, dit was het dan alweer. Een heel erg vlotte babbel over een heel interessante toepassing van drones, waar sommigen onder jullie nog niet over zullen gehoord hebben. Van harte bedankt Bram Tijmans en zijn team om hier te gast te zijn. Alle reacties, positief of negatief, en ook alle suggesties voor nieuwe gasten zijn zoals steeds meer dan welkom via het e-mailadres drone.vlaming@gmail.com. Laat maar komen, zou ik zeggen. Ik zal ook de suggesties van Bram zeker ter harte nemen voor komende afleveringen. Tot hoors!